De toekomst van Gaza staat opnieuw op de agenda. Donderdag vergadert de VN-veiligheidsraad over plannen voor een internationale rol in het bestuur en de wederopbouw van het gebied. Maar is er zicht op een oplossing waar ook Israël mee kan instemmen? En ondertussen zorgt in Israël de arrestatie van de voormalige hoogste jurist van het leger voor opschudding. Zij lekte eerder een video van een vermeende mishandeling in de Sdeh Tayman-gevangenis. En Israël wordt nu beschuldigd misstanden te willen verzwijgen. Wat zegt deze zaak over de rechtsstaat in Israël, juist in oorlogstijd? Aan tafel Andrew Tucker, jurist en directeur van Think en gespecialiseerd in internationaal recht en ook in Israël. Andrew, van harte welkom.
Dankjewel,
Sarah. Ja, voordat we die onderwerpen gaan bespreken waar ik het net over had, het vredesplan en die zaak met die jurist van het Israëlische leger, wil ik toch even kort terugblikken op het nieuws van de afgelopen dagen. Twee lichamen zijn in de afgelopen dagen teruggegeven door Hamas aan Israël. Dat is het lichaam van deze meneer, Lior Roudaev, van 61 jaar. En ook het lichaam van Hadar Goldin, 32 jaar, toen hij vermoord werd. En speciaal over Hadar Goldin, die wordt vandaag begraven, zijn lichaam wordt begraven. En hij heeft 11 jaar in Gaza gezeten. Hij werd tijdens een staakt het vuren van de oorlog in 2014 werd hij vermoord door Hamas-terroristen. Zijn lichaam is al die tijd in gijzeling geweest. Hoe kijk jij naar dat nieuws? Want dat is wel echt een grote doorbraak.
Ja, nou, ontzettend blij natuurlijk dat hij eindelijk thuis is. Ik ken zijn ouders, ik ken het verdriet, ik ken het ongelooflijk moeite die ze hebben gehad.
Om het lichaam thuis te krijgen.
Ja, dus ze vechten al jaren en niemand heeft die zaak opgepakt. Mm-hmm. En eindelijk is er hier een doorbraak. Maar het geeft wel aan hoe eenzijdig de situatie is. Mm-hmm. Dat zo lang de internationale gemeenschap geen enkel poging heeft gedaan om Hamas onder druk te zetten. Dit is allemaal de aanleiding naar 7 oktober toe. Dus het geeft iets aan van hoe zwak de internationale gemeenschap is geweest. En ik meen
nog steeds
zo. Om Hamas echt onder druk te zetten. Ja. Om gewoon de simpelste ding te doen, een lichaam terug te geven.
Ja. Nou ja, mochten kijkers en luisteraars dit hele verhaal willen horen. We hebben een post geleden hebben wij Lea Goldin geïnterviewd. Zij is de moeder van Hadar. En ik meen een jaar geleden was zij bij ons te gast in de studio. Dus even zoeken op het YouTube-kanaal van Christen voor Israël of in ons podcastkanaal. Ander nieuws. Harry Petit, dat is een docent van het Radboud Universiteit, die op Twitter en op andere sociale media aan de lopende band antisemitische en anti-Israëlische uitspraken heeft gedaan. Die heeft ontslag genomen. Ja. En dat volgde nadat de universiteit had geëist dat hij bepaalde berichten zou verwijderen van zijn sociale media.
Ja.
Denk jij dat dit een goede ontwikkeling is?
Nou ja, het heeft heel lang geduurd natuurlijk. Dus de universiteit is heel, wat mij betreft, zwak geweest in het oppakken van dit probleem.
Beetje te laat gereageerd.
Dit loopt al maanden.
Mm-hmm. Zo niet jaren.
Ja, en het geeft wel aan hoe op de universiteit een soort cultuur is gaan ontwikkelen waarin dit soort mensen vrij zijn om te doen en laten zulke antisemitische uitlatingen.
Maar tegelijk werd ook heel vaak gezegd, academische vrijheid, een bestuur van een universiteit, die mag niet zomaar dat beknotten. Hè?
Nee, maar er zijn wel natuurlijk grenzen. Mm. En antisemitisme en het wensen van het doden van Joden en het vernietigen van Israël, dat is wel iets wat niet toelaatbaar is.
Nee.
Dat kan ook niet.
Nee. Duidelijk. Ander nieuws, ook van de afgelopen week is, we hebben het in een eerdere uitzending ook gehad over het concertgebouw die een Israëlische gazan, een zanger, heeft geweerd vanwege zijn banden met het Israëlische leger. Als reactie daarop staan mensen van Christen voor Israël elke avond bij het concertgebouw om daartegen te protesteren. Wat vind jij van alle commotie hierover? Vind je terecht dat wij daar staan?
Nou, wat ik vind het beslissing van de concertgebouw om die concert niet te laten doorgaan, dat vind ik wel kwalijk. Mm-hmm. Ik snap de gevoeligheden rond de identiteit van die zanger, die heeft banden met de IDF. Mm-hmm. Maar dat is toch geen reden om niet te laten optreden. Dat heeft niks te maken met de muziek. concertgebouw zegt, ja, we willen dat het muziek het programma bepaalt. Mm-hmm. Maar in tegenstelling, ze nemen een besluit waarin ze de politiek laten bepalen.
Dus ze laten
en
niet
onder
de
druk
bepalen,
van extremistische pro-Palestijnse organisaties. Mm-hmm. Dat vind ik het eigenlijk het probleem. Dat dit gebeurt wel vaker. Het zijn kleine groeperingen die heel hard schreeuwen. Mm-hmm. En zulke...
En die zetten dan dat bestuur van
die het gewoon onder druk. En die zijn uit angst, gaan ze zo'n beslissing nemen.
Want het interessante is dus dat het niet dat het nieuw is in die zin. Hè? Het weren van een muzikant. Want in het verleden zijn er ook muzikanten geweest die pro-Poetin waren. Of andere dingen deden. En die zijn nooit geweerd.
Nee. Kijk, ik denk dat het concertgebouw een heel duidelijk beleid moet hebben. Je moet niet, het concertgebouw mag niet gebruikt worden voor politieke doeleinden. Dat begrijp ik ook. Maar er lijkt geen echt onderliggend beleid hier te zijn.
Nee.
En een ander punt is, ik vind dat de overheid hier veel duidelijker en krachtiger moet zijn. Mm-hmm. Want... er is een soort vrij spel, ruimte voor dit soort pro-Palestijnse organisaties op te treden. We moeten een grens stellen.
Dat de overheid zegt, jij moet eigenlijk die muzikanten...
Ja, we laten dit soort dingen niet toe. Mm-hmm. Je beschermt ook de culturele instellingen tegen dit soort radicale druk die ze uitoefenen.
Ja.
En dan maken ze ook gebruik van de rechtbank en het juridisch systeem. Er moet iets tegenover komen,
dat
vind ik.
Dat is nodig, ja. We gaan het hebben over Israël. Want afgelopen week was Yifat Tomer Yerushalmi. Zij is voormalig hoogste jurist van het Israëlische leger. Die was in het nieuws. Zij werd namelijk aangehouden nadat ze vorig jaar een video heeft gelekt van een mishandeling in een gevangenis in Israël. De Sedeh Teiman-gevangenis. Die staat bekend een beetje als een beruchte gevangenis. Er zitten veel Palestijnse terroristen gevangen. Kun jij kort schetsen wat daar is gebeurd en waarom deze zaak zoveel impact heeft in Israël?
Deze mevrouw is hoofd van de... Zij is de military attorney general. Zij is hoofd van de juridische zaken binnen de IDF, binnen het leger.
Is dat een grote afdeling?
Het is een heel grote afdeling. Je moet voorstellen, de IDF is een grote organisatie. Het leger bestaat grotendeels ook uit burgers, reservisten.
Ja.
Je hebt heel veel juristen, internationaal recht juristen, die betrokken zijn bij alle beslissingen die genomen worden binnen het leger. Mm.
En daar was zij de leidinggevende van.
En daar geeft de leiding over. Nou, zij ziet een probleem. Er is kennelijk echt een probleem. Er zijn misstanden geweest binnen dit gevangenis, misschien ook elders. Zij voelt zich gedwongen om dat publiek te maken. De regering reageert daar heel fel op, want dat is echt een inbreuk op haar belofte van vertrouwen. Mm-hmm. Het hele leger is gebaseerd op vertrouwen. Mm-hmm. Dus door te lekken, dan ondermijn je als het ware gewoon de betrouwbaarheid van het systeem.
Ja, je zegt ze had een bepaalde vertrouwelijkheid, die heeft ze doorbroken. De motivatie daarvan, die weten we niet, maar we kunnen gokken dat het bijvoorbeeld dat haar geweten opspeelde en dat ze dacht, dit moet naar buiten, dit moet Israël weten.
En dat is echt begrijpelijk. Mm-hmm. Hè? Dus dit probleem, het onderliggende probleem moet wel opgelost worden, mm-hmm. maar tegelijkertijd, mm-hmm. je moet het systeem beschermen. Mm-hmm. En daarom wordt ze zo enorm onder druk. Mm-hmm. Ze is gearresteerd, ze is in de gevangenis. Mm-hmm. Want ze heeft gewoon misbruik gemaakt van haar positie.
Ja, anderzijds, het is toch goed dat er klokkenluiders zijn. Want kennelijk zijn er dingen in het systeem die gewoon niet goed zijn. En zij stelt dit hiermee aan de kaak.
Ja, maar het moet eigenlijk op een andere manier. Mm-hmm. Nou goed, dit geeft ook aan hoe elk systeem is gebrekkig. Het is niet perfect. Mm-hmm. Maar dit had op een andere manier moeten opgelost worden. Mm-hmm. Niet door informatie te lekken. Dit doet gewoon schade aan de IDF zelf.
Nou ja, na die publicatie van die video ontstond er ook grote beroering. Er was een groep mensen onder wie drie leden van de Knesset, dus van het Israëlische parlement, die hebben de gevangenis bestormd om de aanklachten tegen de betrokken militairen te voorkomen. Dus die waren niet blij dat die video gelekt was en die wilden voorkomen dat die soldaten berecht zouden worden. Hoe komt het eigenlijk dat deze zaak tot zo'n heftige reactie heeft geleid binnen Israël?
Ja, dit geeft ook aan de spanningsveld tussen de politiek enerzijds en de rechterlijke macht, juridisch systeem aan de andere kant. Mm-hmm. Er is een gevoel dat de juristen te veel voor het zeggen hebben.
Komen we zo nog even op terug?
Ja. Maar ik vind het ook wel kwalijk hoor, dat dit soort politici, dit soort acties. Kijk, soldaten die misdaden doen in het leger, die moeten berecht worden. Die moeten onderzocht worden en er moet een proces komen.
Ja.
Dat moet je niet als politicus gaan dwarsbomen of in de weg staan.
Nee.
Dat is niet je taak als politicus. Je moet het systeem laten werken. Ik vind dat een heel lastige situatie. Mm-hmm.
Maar is die openheid er wel binnen het Israëlische leger? Dat als er inderdaad misstanden zijn en het gaat allemaal via de juiste procedures, dat die soldaten dan berecht worden?
Jazeker. Het gebeurt wel. Er zijn duizenden gevallen die onderzocht worden op een lopende band.
Ja.
Kijk, het is een heel ingewikkeld oorlog wat plaatsvindt. Honderden, duizenden mensen zijn bij betrokken in het leger. Er gaan dingen mis. Zeker. Misschien ook systematisch mis. Mm-hmm. Dat kan ook. Hè? Die worden onderzocht. Er is een enorm, even terugkomen op het systeem. Er is een hele proces waarin dit soort dingen. Nou, mensen zeggen dat gaat te langzaam of mensen krijgen te laag
straf.
Dat
ja.
kan ook.
Mm-hmm.
Maar het gebeurt wel. Dus om het in perspectief te plaatsen, je hebt een ongelooflijk ingewikkeld oorlog waar moeilijke beslissingen genomen moeten worden, snel.
Mm-hmm. Daar worden fouten gemaakt?
Er worden fouten gemaakt. Mm-hmm. Juristen zijn bijna altijd, ik zou zeggen altijd betrokken bij de beslissingen die genomen worden. Toch worden fouten gemaakt, die worden onderzocht, mensen worden berecht. Dus het systeem werkt.
Mm-hmm.
Alleen er is kritiek op bepaalde aspecten.
Ja. Maar wat zegt het eigenlijk over, want die mevrouw die dus die video heeft gelekt, die is gearresteerd. Wat zegt dat over de manier waarop Israël omgaat met kritiek op het eigen leger?
Wat bedoel je?
In de zin van, is Israël nu aan het proberen om dit toe te dekken?
Ik denk het niet. Aan de andere kant, wat je ziet is vanuit de politiek is er echt weerstand tegen het instelling van een commissie bijvoorbeeld die ook het verleden onderzoekt.
Mm-hmm.
Dat is een spanningsveld.
Ja. Ja, en nog een trapje daarboven. Netanyahu die noemde dit lek een van de grootste PR-schades ooit voor Israël. Verder ging niet in op die vermeende mishandeling. Maar dat laat ook een beetje zien van ja, je hebt aan de ene kant het politieke. Israël heeft een reputatie die te grabbel wordt gegooid hierdoor.
Ja.
En tegelijkertijd heb je wat jij zegt, hè, dat systeem wat functioneert en misschien soms wat beter functioneert dan op andere momenten. Hoe verhouden die twee
zich tot elkaar? Nou, Israël heeft echt een probleem in die oorlog. Dat is de PR-oorlog, wat er genoemd. Die is flink aan het verliezen.
Ja.
De reputatie van Israël is heel slecht in de wereld. Dus wat Netanyahu zegt is, ja, als je dit soort dingen van binnenuit krijgt, wordt het steeds meer. En dan vanuit onszelf wordt dat nog meer ondermijnd.
Ja, maar dan zullen critici misschien wel zeggen van, ja, hallo, dat is logisch,
soort,
want
precies.
Het gaat dus mis.
En dus dat begreep ik ook.
Mm-hmm.
Dit moet Israël zelf intern oplossen.
Mm-hmm.
En Israël ligt zo onder de vergrootglas, elke ding dat speelt. Het is toch raar, we hebben zoveel conflicten in de wereld. We hebben het niet over de manier waarop andere legers omgaan met hun eigen personeel.
Maar wat Israël doet is wereldnieuws.
Het is elke keer. Dus in die zin heeft hij gelijk dat dit enorm veel schade betekent voor Israël. Ook al zou het kunnen zijn dat het echt een probleem is dat opgelost worden. Alleen het is Israëls probleem. Ja. Zij moeten het oplossen.
Mm. Ja. Heb je daar voorbeelden van in het verleden van hoe Israël eigenlijk misstanden die er zijn in het verleden, hoe zij daarmee omgaan en dat soldaten worden veroordeeld?
Oh, nou, elke oorlog is er. En tijdens elke oorlog zijn er onderzoeken geweest. Kijk, er komt hier op een gegeven moment een onderzoek naar hoe is 7 oktober, heeft dat überhaupt kunnen plaatsvinden? Wat zijn de fouten die het leger heeft gemaakt? Niet alleen het leger, maar ook Pinchet en de samenwerking tussen IDF Mossad, Pinochet, de overheid.
Ja.
Dat is heel ingewikkeld. Mm-hmm. Er wordt onderzocht, er zullen fouten ontdekt worden. Mensen zullen moeten rekenen.
Zullen daarvoor verantwoording moeten afleggen?
Absoluut, ja. Absoluut.
Ja.
En daar is Israël heel sterk in. In vergelijking met andere legers. Mm-hmm. Je moet het vergelijken met Amerika of landen zoals Australië of vooraanstaande westerse landen die, laten we zeggen, stevig systemen hebben voor het veroordelen van eigen leger.
Ja.
Dus
de lat
ligt heel hoog voor Israël.
Je noemt een aantal keer inderdaad in vergelijking met andere landen, maar hoe gaat het dan in vergelijking met andere landen? Heeft Israël inderdaad een hogere lat?
Israël ligt heel hoog wat betreft de standaarden die ze toepast, wat internationaal recht betreft.
Kun je dat uitleggen?
Je bepaalt zelf als land hoe je welke standaard je legt op je eigen leger om te voldoen aan internationaal recht. Het is bekend dat Amerika een heel groot systeem heeft binnen het leger en Israël ook, om ervoor te zorgen dat fouten niet gemaakt worden. En dat de beslissingen die genomen worden echt voldoen aan internationaal recht. Dat betekent dat als er fouten gemaakt worden, dus die worden snel gesignaleerd. Mm-hmm. En die worden dan publiek gemaakt. Dat gebeurt niet bij een leger die dat niet heeft.
Nee.
Wordt niet onderzocht.
Nee, dus het feit
niet
dat
naar boven.
Ze dat systeem hebben toont al aan dat ze er integer mee.
En elke leger maakt fouten. Mm-hmm.
Ja.
Hoog niveau tot laag niveau.
Ja, dat staat boven.
Natuurlijk. En die moeten uitgezocht worden enzovoort.
Ja.
Maar vergeet niet dat de lat heel hoog ligt bij jezelf.
Ja, en tegelijkertijd, dat noemde je net al heel kort, de rechterlijke macht in Israël, die staat ook onder druk. De regering die had stappen gezet om de procureur-generaal te ontslaan. En wilde ook al voor 7 oktober een aantal hervormingen doorvoeren in Israël. Daar werd overigens massaal tegen geprotesteerd door de Israëlische bevolking. Wat zegt het over het vertrouwen dat Israëli's hebben in hun eigen instituties?
Nou, ik zie het als een... Dit laat zien hoe Israël een democratie is. Mm-hmm. Waar er voortdurend gesproken... Het gaat over de verhouding tussen rechterlijke macht en politiek. Dat is een gesprek dat vindt plaats binnen een democratie. Want je bent voortdurend bezig om die verhouding.
Ja.
Nou, er is een tendens de afgelopen decennia waardoor het Supreme Court steeds weer macht heeft gekregen.
Het
heeft toegeëigend.
Ja.
Onder leiding van voormalig president Barak.
Mm-hmm.
Sommige mensen vinden dat te ver gaan. De politiek probeert inderdaad, zoals je zegt, voor 7 oktober was een hele conflict binnen Israël over die hervormingen die de overheid wilde doorvoeren. Op een ongelukkige manier, wat mij betreft. Was niet heel handig hoe ze het aangepakt hebben.
Ja, maar
het is een normaal discussie.
Hebben ze nog vertrouwen in hun eigen instituut?
Tuurlijk hebben ze vertrouwen in. Daarom hebben ze dit soort ruzie onder elkaar. Het is niet gebrek aan vertrouwen in het systeem, maar in hoe het systeem werkt. Het is juist, denk ik, vertrouwen dat er een systeem is. Alleen, Israël heeft geen grondwet.
Mm-hmm.
Dat is een beetje het probleem in Israël. Er is geen kader waarbinnen dit soort spanningen opgelost kunnen worden.
Ja.
Meestal val je terug op de principes die vastgelegd worden in de grondwet. En het is het gebrek aan een grondwet dat het Hoge Gerechtshof toegeleid heeft om steeds meer macht naar zich toe te trekken. Dat is een probleem in Israël wat al natuurlijk vanaf het begin, het ontstaan van Israël, heeft gespeeld. En dat moet op een gegeven moment opgelost worden.
Ja.
Maar nogmaals, een discussie, een gesprek binnen het kader van een werkend, levend democratie.
Ja, nog één vraag hierover en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Want de Israëlische mensen mensenrechtenorganisatie B'Tselem, die zegt dat de bekende misstanden, of die misstanden die nu bekend zijn, dat dat volgens hen maar het topje van de ijsberg is. Hoe kijk je naar die kritiek van binnenuit? Het is natuurlijk kritiek van binnenuit. Ze zeggen, Israël zou openheid van zaken moeten geven. We zijn een land in oorlog. Ja, er gaan dingen mis. Israël moet dat gewoon openlijk en ruiterlijk toegeven. En dan kunnen we verder gaan. Wat vind je van die kritiek van B'Tselem?
Nou, kijk, B'Tselem is een organisatie dat als doelstelling heeft om altijd Israël onderuit te halen. Mm-hmm.
Ze leveren voortdurend kritiek op Israël.
Ja, maar en altijd misstanden en dingen die fout gaan, om die te belichten en naar boven te halen. Wat ontbreekt naar mij betreft, is het context en het geheel. Natuurlijk mag ze wel dingen aankaarten en daar moet over gesproken worden. Maar het is een beetje zoals Haaretz, het krant, die doet alsof er alleen maar problemen zijn. Mm-hmm. En dat is gewoon niet zo. Mm-hmm. Kritiek mag best, maar wel binnen het kader van de instituties. En dat ontbreekt, vind ik, bij B'Tselem.
Maar wat maakt het dan zo moeilijk voor Israël om gewoon openheid van zaken te geven? Als er dingen misgaan, zoals je net zegt, in elk leger gaan dingen mis, dan kan je het maar beter openlijk en ruiterlijk toegeven, toch?
Ja, maar goed, het moet wel goed uitgezocht worden in de eerste instantie. Dus ik vind dat het leger het recht heeft om dit zelf op eigen manier goed te begeleiden.
Ja, en tot de bodem uit te
Tegelijkertijd vind ik dat wel belangrijk is dat er, en dat zien we steeds meer, maar nog niet voldoende, dat er een soort commissie opgesteld wordt. Ja. Dat moet op een gegeven moment om misstanden
in
voor
7 oktober,
ook tijdens de oorlog, aan die aan de orde te stellen.
Ja. Nou, we blijven het nieuws volgen in ieder geval. En het nieuws wat we ook blijven volgen is over het vredesplan. Want de afgelopen tijd is er in Gaza relatieve rust vanwege het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Mm. Dat lijkt te gebeuren onder grote druk van de Verenigde Staten. Hoe groot is die druk volgens jou van de VS?
Dat is behoorlijk natuurlijk. Het is heel opmerkelijk dat de ceasefire, het is een wapenstilstand. Mm-hmm. Het is geen vredesovereenkomst. En dat Amerika al die andere Arabische landen heeft kunnen betrekken. Mm-hmm. Om Hamas onder druk te zetten om akkoord te gaan met die wapenstilstand.
Ja, nou ja, dat zijn die punten waar we het ook in een eerdere uitzending wel eens over gehad hebben. Die 20 punten van die gaan we niet alle 20 weer behandelen. Maar lijkt het er op dit moment op dat de partijen zich op dit moment aan de afspraken houden?
Nee, Hamas. Israël heeft zich teruggetrokken naar dat gele zone. Dus die houdt ongeveer 50% van de Gazastrook onder beheer van Israël. Mm-hmm. En de overige is nog steeds onder beheer van Hamas. Mm-hmm. De belangrijkste afspraak van Hamas was A, om alle lichamen van gijzelaars vrij te laten.
En er zijn er nog vier. Langzamerhand,
maar er liggen nog vier lichamen in de Gazastrook. Mm-hmm. Die zijn nog niet vrij.
Dus verwacht je dat die snel gaan terugkomen, die vier laatste lichamen?
Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Of ze überhaupt terug te vinden zijn. Het probleem was deels ook omdat Hamas. Het is niet alleen Hamas in de Gazastrook, maar Palestinian Islamic Jihad en anderen die ook lichamen had weggenomen. Mm-hmm. Dus dat was één. Mijn tweede afspraak is dat Hamas zich gaat ontwapenen. Mm-hmm. En dat doet Hamas
niet.
Integendeel, Hamas is bezig om zich sterker te maken.
Mm-hmm. Maar we lezen ook tegelijk in het nieuws, want je zegt Hamas houdt zich aan de afspraken, maar het verwijt richting Israël is dat ze bijvoorbeeld niet bulldozers en andere apparaten Gaza binnenlaten om daar de boel op orde te brengen. Dus is Israël dan ook niet een beetje in overtreding?
Ik denk niet. Israël heeft onder die overeenkomst om binnen dat gebied mm-hmm. waar ze wel voor zeggen heeft, mm-hmm. om dat haar positie te verstevigen. Mm. Dat is volgens mij niet in strijd met de overeenkomst.
Dus kort gezegd, Israël houdt zich aan de afspraken, Hamas doet dat niet?
In grote lijnen wel, ja. denk ik. Ja, Israël heeft wel moeten ingaan naar het Gazastad enzovoort. Mm-hmm. Het zal ook niet zo zijn dat Israël 100% de afspraken nakomt, mm-hmm. maar in grote lijnen wel.
Ja.
En het grootste probleem voor het hele overeenkomst is de positie van Hamas.
Ja, nou, daar gaan we het nu over hebben. Want komende donderdag is er een overleg in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat gaat over Gaza. En het zal onder andere gaan over een internationale stabilisatiemacht in Gaza. Die een beetje eigenlijk de plek van Hamas moet gaan innemen,
ja.
toch?
Ja, dat is het idee.
Leg eens uit, wat is dat, zo'n stabilisatiemacht?
Nou, je komt op hoofdlijnen heb je onder leiding van Amerika en een aantal landen die dat hele proces gaan sturen. Mm-hmm. Wat ze willen is dat Hamas zich ontwapent, de demilitarisation van Hamas. In plaats komt er inderdaad een soort leger waarin allerlei landen
meedoen. Welke landen zijn dat?
Daar wordt over gesproken.
Dat is dus nog niet helemaal
helder. Nee, het staat ook niet in de Veiligheidsraadresolutie wat nu besproken wordt. Mm-hmm. Dat gebeurt allemaal achter de schermen. Een van de partijen die wel wil meedoen is Turkije. Mm-hmm. Israël wil niet dat Turkije meedoet. Of Qatar, want dat zijn vijandige landen wat Israël betreft. Geallieerd aan de moslimbroederschap. Mm-hmm. Moslimbroederschap is natuurlijk de moederorganisatie van Hamas.
Dus die banden zijn te dicht met Hamas en Turkije en Qatar.
Ja, ja. Dus Israël vertrouwt dat niet.
Nee.
Die wil, als er een internationaal force komt, mm-hmm. moet dat wel een betrouwbaar. Mm-hmm. En dit legt bloot het hele probleem van de Gazastrook. Het zal ook zo zijn, kijk, dit legt een precedent ook voor het westelijk Jordaan-oever, Judea en Samaria. Wat hier in Gaza plaatsvindt, zullen ze ook straks in westelijk Jordaan-oever
ja,
ook
wil
willen.
Ik zou nog even terug op komen, maar die stabilisatiemacht, hè, daar hebben we het over. We weten nog niet welke landen daar precies in zouden komen, maar wordt het een soort coalitie met de VS en een aantal Arabische landen
ja.
of zo? Wat is daar het plan? Wat is daar wel over bekend?
Nou, dat een aantal landen nu aan het onderhandelen zijn of ze wel of niet meedoen mm-hmm. en op welke manier.
Ja.
Wat voor macht, wat voor gezag krijgt die organisatie? Maar het is allemaal gebaseerd op de veronderstelling dat Hamas er niet meer is
ja.
als gewapend militant organisatie. En er is nog geen plan om hoe ze Hamas aan de kant kunnen zetten.
Ja. Dus het wordt een soort VN-vredesmissie eigenlijk.
Lijkt een beetje. Ja, je kan het vergelijken met UNIFIL in Libanon, die totaal gefaald heeft. Die had het als taak om Hezbollah uit te schakelen. Dat is niet gebeurd. Integendeel, ze hebben het eigenlijk Hezbollah toegelaten. Dat wil Israël niet in de Gazastrook
nee.
hebben. Dus het staat heel duidelijk in de resolutie dat het allemaal in overleg met Israël en Egypte moet plaatsvinden. Israël wil wel graag uiteindelijk de zeggenschap hebben over wie uiteindelijk hier,
wie hun buren worden.
Ja.
Ja.
En dit is het spanningsveld, het dilemma waar je zo voor
ja.
staat.
Je noemde net al, hè, Turkije die heeft zich een beetje opgeworpen als wij willen dat wel gaan doen. Israël die zit daar niet op te wachten. Hoe diep zit dat wantrouwen tussen Israël en Turkije? Je noemde net, Turkije heeft ook banden met moslimbroederschap.
Ja, het is een heel diep wantrouwen tussen Israël en de huidige leiderschap van Turkije. Dus niet Turkije als geheel. Maar
het huidige regime,
zeg maar. En zijn
ja.
entourage die, ja. Die de macht hebben in Turkije. Zolang dat het geval is, Erdogan is een vijand van Israël, dat is heel duidelijk.
Mm-hmm.
Heeft nu, hij veroordeelt Israël voor genocide. Er gebeurt heel veel. Die wil een kalifaat herstellen, die wil Israël vernietigen.
Dus die wil Israël niet als directe buren
nee,
hebben?
Nee. En daarachter is natuurlijk Iran. Iran is nog niet weg. Het regime in Teheran, de revolutionary regime. Dus Israël vecht nog steeds een oorlog tegen allerlei partijen.
Maar tegelijkertijd lijkt het dan ook een soort van een diplomatieke iets te zijn. Wordt dit echt een vredesmacht? Wordt dit echt een soort leger wat daar dan in Gaza de boel voor het zeggen heeft? Of wordt het meer een soort diplomatiek iets?
Het is eerst diplomatiek. Het moet gewoon uitonderhandeld worden voordat het geïmplementeerd kan worden. Ja. En dat is diplomatie. Dus in die stadium zitten we nog steeds. Ja. En nogmaals, de eerste probleem die ze samen moeten oplossen is hoe krijgen ze Hamas weg?
Ja.
En het lijkt er nu steeds meer op dat je het soort twee gebieden in de Gazastrook gaat krijgen. Amerika zegt, ja, Hamas moet weg, moet ontwapend worden, maar die is niet bereid om dat te doen. De enige partij die dat kan bewerkstelligen is Israël.
Ja.
En Israël mag dat niet.
Nee.
Dus het lijkt op dat Hamas zal blijven bestaan in een deel van de Gazastrook. En Israël die houdt dan regie over een ander deel.
Ja.
Dat is een tijdelijke oplossing. Dat kan nooit tot een
stabiele lange vrede in de toekomst leiden.
Nee.
Want die stabilisatiemacht, hè, je zegt dat een belangrijke taak is om te voorkomen dat Hamas weer heropleeft of opnieuw kan opbouwen. Welke plek neemt de wederopbouw van Gaza en de ordehandhaving dan in zo'n stabilisatiemacht?
Ja, de hele idee is...
Of is dat pas de tweede prioriteit?
Nou, eerst moet Hamas weg, dan komt zo'n stabilisatieforce. En dan komt de reconstruction, de wederopbouw.
Ja.
Daar wil men naartoe, dat heeft allemaal met de Abraham-akkoorden te maken. Achter dit geheel is Amerika bezig met Saudi-Arabië, allerlei landen om een soort regionaal vredesovereenkomst of samenstelling van overeenkomsten. Dit is het plan van Trump. We gaan vrede bewerkstelligen. En dat heeft allemaal met geld en macht te maken. Dat lijkt heel mooi. Maar het is zeer de vraag of het voor Israël een vrede zal. Een van de voorwaarden van dit geheel is dat Israël geen deel van westelijk Jordaan-oever zal mogen annexeren. Mm-hmm. Dus dat hele probleem van Judea en Samaria is nog niet opgelost.
Nee, dat komt daar eigenlijk bij.
Ja, ja. En uiteindelijk is het Israël die, die moet leven met de werkelijkheid van terroristische organisaties van binnen en in haar omgeving. Mm-hmm. En dat dreigt de veiligheid van de staat Israël en haar burgers. Uiteindelijk is het Israël die actie moet ondernemen.
Nou ja, nog heel even kort nog over de Palestijnse autoriteit. Dat is dus de autoriteit die het voorzeggen heeft op de westelijke Jordaan-oever. Hoe reageren zij op dit plan met die stabilisatiemacht die dan vrede zou moeten brengen?
Nou, de vraag is natuurlijk wie gaat regeren. Ja. De stabilisatiemacht is niet bedoeld als een regering naar de toekomst toe. Mm-hmm. Dus een onderdeel van het plan zie je ook in de Veiligheidsraad resolutie terug, is het voorbereiden van een regering. Mm-hmm. Dat moet de Palestijnen zijn die hun eigen volk gaan regeren. Wie zijn dat dan? Nou, de PA in Ramallah, die wil dat regering zijn.
Mm-hmm. Die staan er wel positief tegenover?
Ja, die willen graag zelfs, maar die worden aan de kant gezet. Er wordt gezegd, ja, de PA moet hervormd worden. Dan kan er gesproken over. Dus je ziet de PA allerlei dingen doen, een soort PR-oorlog voeren, om weer zich te presenteren als een soort vredewillend organisatie.
Hoe doen ze dat?
Nou, bijvoorbeeld, dus een van de ministers is net ontslaan omdat hij geld overgemaakt heeft aan terroristen.
Ja.
Aan de pay for slay policy. Wat de PA zelf in stand houdt. Mm-hmm. Maar die doen alsof ze dat niet doen.
Even kleine uitleg. Dus de minister van Financiën van de Palestijnse autoriteit is ontslagen vanwege de uitkering die de Palestijnse autoriteit al jaren geeft aan veroordeelde terroristen.
Ja.
Maar dat zijn ze, dat zijn ze een beetje aan het afschaffen. Dat is wel een goede stap.
Ja,
dus
dat zou je kunnen zien. Maar het is wel. Achter de schermen is de Palestijnse autoriteit nog steeds wordt geleid door Fatah en de Palestijnse bevrijdingsorganisatie, de PLO. Mm-hmm. En die hebben nog steeds als doel om Israël te vernietigen. Dus
je zegt,
en bovendien
het lijkt
is het een heel corrupt organisatie. Er zijn geen verkiezingen geweest. Het is niet stabiel. En het vertegenwoordigt de Palestijnen niet.
Nee.
Dat is het probleem.
Ja.
We komen elke keer weer als Westerse landen met een oplossing en een organisatie. Dat zie je met de Gazastrook ook. Waarom gaan we niet in gesprek met de clans en de families van de Gazastrook? Ook in de westelijke Jordaanhoever. Die moeten een eigen land gaan.
Ja, niet over hun hoofden heen.
Ja.
Ik heb nog één laatste vraag aan jou, Andrew. Wat betekent die eventuele komst van die stabilisatiemacht waar de VN-veiligheidsraad dus donderdag over gaat vergaderen? Wat betekent dat voor de toekomst van Gaza zelf, de nabije toekomst? Ik weet dat we niet in de toekomst kunnen kijken, maar wat is jouw inschatting? Gaan wij wederop opbouw zien of gaan we vooral eindeloos getrouwd touwtrek zien zonder toekomst?
Ja, kijk, waarom komt de Veiligheidsraadsresolutie? Omdat men een soort vanuit de VN een soort gezag wil toekennen aan dit plan. Het is een soort overeenkomst dat Trump tot stand heeft gebracht. Mm-hmm. Veiligheidsraadsresoluties hebben nooit gelukt in dit conflict. Er zijn een aantal geweest. Mm-hmm. Het moet uiteindelijk daar ter plekke tot stand gebracht worden. En uiteindelijk komt het neer op de bereidheid van de bevolking om een eigen regering te vormen die samen met Israël wil.
Dat is de enige manier waarop het volgens jou zou werken.
Ja, en ik zie dat niet gebeuren. De cultuur binnen de Palestijnse maatschappij is zo vijandig, is zo radicaal. Ik zie nog niet dat Hamas aan de kant. Die wordt niet ontwapend. Er is niemand die bereid is om dat te doen. Dus ik zie niet hoe je de volgende fase kan ingaan voor de stabilisatiefors, laat staan wederopbouw.
Ja.
Eerst moet het onderliggend probleem opgelost worden. Ja. En dat wordt niet aangepakt.
Nou, het is een hele ingewikkelde materie. Maar dank, Andrew, dat jij daar je licht over wilde schijnen. En u bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. Nu kunt u op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga naar onze website. Daar hebben we allerlei interessante artikelen. Analyses ook over de actualiteit en de achtergronden daarbij. En ook deze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.